Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar we verder gaan met de lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens, en waar we gekomen zijn bij deel 3, uiteenzetting, hoofdstuk Geroepen door God, bij het onderwerp De opbouw van een geestelijk leven. We wensen u een vruchtbare luistersessie toe. De opbouw van een geestelijk leven. Martha had zelf het idee om in te treden bij de slotzusters Passionistinnen. Het was de enige vrouwenorde in België die in aanmerking kwam om haar ideaal na te streven. Pater Valentinus belette dit voornemen omdat de gezondheid van de jonge Martha veel te delicaat was. Daarbij was ze zeer dynamisch en kon ze volgens haar geestelijke leidsman haar capaciteiten beter op een andere manier benutten. Een leven in afzondering paste niet bij haar temperament. Het stil verlangen naar een kloosterleven bleef echter bestaan. Zij wou een leven waarvan haar hart van overliep, de betekenis van het lijden verduidelijken door het gebed en de meditatie, en zich vooral ten dienste stellen van de lijdende mens. Vanaf omstreeks 1906, bij de komst van Pater Valentinus, bouwde Martha aan een hoogstaand geestelijk leven. Zij kon zich hierbij geen beter leidsman voorstellen dan Pater Elshocht, die zelf als priester teruggreep naar de lijdende Jezus en dit uitstraalde naar al diegenen die hem benaderden. Wanneer we de dagboeken van moeder Martha doornemen, merken we evenwel dat tot de tweede helft van 1913 er geen duidelijke vermelding is naar Pater Valentinus. Hij was toen consultor. Haar opleiding bestond vooral uit het doornemen van geestelijke lezingen, gebedsoefeningen en meditatie. Vermits haar geestelijke leidsman vaak afwezig was om missies te preken en lezingen te houden, gaf hij Martha raad via een sterke briefwisseling, corrigeerde haar en bood haar de nodige steun en aanmoediging. Wat de biecht betreft met Pater Valentinus, moeten we 2 jaar bijrekenen. Dit omwille van de bouw van de kerk der Paters Passionisten, die pas opengesteld werd in 1908. 2 teksten, 1 van Pater Valentinus en 1 van Martha, getuigen hiervan. In een schrijven van Pater Valentinus op 23 mei 1918. Het is vandaag 10 jaar dat Martha bij mij kon biechten. Martha noteerde op 23 mei 1921, 13e verjaardag van mijn eerste biecht bij mijn vader. Hoe was Pater Valentinus als spiritueel leider? Pater Valentinus was zeker geen gemakkelijk man en trad kordaat op. Hij stond erop dat zijn leerlingen zich hield aan de gehoorzaamheid en dat ze haar hart volledig openstelde. Hiervan getuigt het volgende. Mijn arme kind in Jezus, ik heb aan de goddelijke meester gevraagd welke weg ik moet uitstippelen voor het kind van zijn geheiligd hart. Hij heeft me geantwoord dat de gehoorzaamheid, de eenvoud en het openstellen van het hart de weg is die naar de perfectie leidt. Martha ondervond ook een diepe drang om haar spirituele leider te gehoorzamen. Zij omschreef het als een snelle gehoorzaamheid, blind, totale zelfverloochening. Het is vooral gedurende het jaar 1921 dat we meer te weten komen over de manier waarop Pater Valentinus leiding gaf. Van tijd tot tijd schreef hij in de kantlijn van haar agenda enkele bemerkingen. Hier enkele notities uit de periode 1921-1924. Een gehoorzame ziel gehoorzaamt onmiddellijk, graag en eenvoudig. Moed, mijn kind. Uw vertrouwen in God moet onwankelbaar zijn. Jezus bemint u en draagt zorg over uw belangen. Maar geef u aan hem over met het vertrouwen van een kind, van een liefdevolle echtgenote die alleen op haar echtgenoot steunt in alle zaken die haar aangaan. Jezus, uw hemelse bruidegom, laat u nooit in de steek. Wees gehoorzaam en eenvoudig tot aan de dood voor de liefde van Jezus. Geloftes. Om een totale toewijding aan God te garanderen, moet een religieus 3 geloften afleggen. Armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Dat staat volledig haaks op de manier waarop wij leven. In onze maatschappij telt voornamelijk het bezit, de seksualiteit en de macht. Maarta van den Putten was sterk gemotiveerd om de 3 geloftes uit te spreken. Zij wou haar meester navolgen, gelijkvormig worden met hem, zonder een detail over het hoofd te zien. De eerste gelofte die zij aflegde dateert van 1912. Op eigen verzoek deed ze de aanvraag om maagd te blijven. Maarta was toen 21 jaar. Pater Valentinus willigde het verzoek in. Met potlood noteerde ze op 9 december 1912 op een stukje papier: "Vandaag voel ik een onbeschrijfelijke vreugde. Ik heb de gelofte van reinheid afgelegd. Ik moet kuis zijn en rein, maar hierboven zie ik de mooie maagdelijke leliebloem ontluiken. Deze bloem die ik heb gekozen, zal nooit verwelken. Een delicate bloem op de bodem van de vallei, voor de mensen onbekend, maar wel gekend door God. Ik ben maagd, de maagd van Jezus. Ik zal het lam volgen waar hij ook gaat. O mijn Jezus, zachte bruidegom der maagden, mooie lelie van zuiverheid, behoud mij en u, koningin der maagden, bid voor mij. Hij die u geroepen heeft is heilig, wees heilig zoals hij." Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 15. Het zijn woorden die Martha zeker indachtig hield, want om de heiligheid te bereiken was discipline en gehoorzaamheid onontbeerlijk. Juffrouw Martha deed er alles aan om de perfectie te bereiken. Elke fout, elke tekortkoming die ze bij haarzelf ondervond, was er 1 te veel. Haar doel probeerde ze op alle mogelijke manieren te behalen via meditaties en diverse gebeden. Bij een falen lagen talloze penitenties voor de hand. Op 4 april 1917 legde Martha de private gelofte van gehoorzaamheid af. "Zie hier wat Jezus me heeft ingegeven u te zeggen. Vanuit de grond van mijn hart wil ik u vergiffenis vragen om u tot hiertoe zo weinig te hebben gehoorzaamd. Hoe betreur ik het van zoveel instructies niet te hebben toegepast. Ik engageer mij om u punctueel in alles te gehoorzamen, wat u ook van mij vraagt. Ik zal het steeds uitvoeren met de genade van de Heer. Beschik voortaan over mij volgens uw wil." Een week later, op 10 april, hernieuwde ze deze gelofte met verduidelijkte termen. "Ik, arme Martha, de meest miserabele van alle schepselen, in aanwezigheid van God, van de maagd Maria, de apostel Johannes en de heilige Paulus van het kruis, van u mijn vader, mijn biechtvader en directeur, vandaag spreek ik mijn gelofte van eeuwige gehoorzaamheid uit. Ik engageer me alles te volbrengen wat u mij oplegt en ook uw verlangens. Deze gehoorzaamheid zal niet alleen gelden in alle belangrijke omstandigheden van mijn leven, maar ik zal ze voortdurend uitvoeren in al mijn dagdagelijkse daden, op elk ogenblik. Ik zelf zal geen eigen wil meer hebben. Ik zal blindelings gehoorzamen, zonder opmerkingen, en zal mijn best doen hetgeen u mij vraagt zo volmaakt mogelijk uit te voeren. Hier ben ik, beschik over mij volgens uw wil." Thank you. Twee maanden later, op 18 juni 1917, legde Martha van den Putte de private gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af in de biechtstoel. Diezelfde dag noteerde zij: mijn ziel voelt zich meer vrij en ontheven. Ja, ik behoor mezelf niet meer toe. Ik ben van Jezus, van Hem alleen, zonder voorbehoud. Verleen mij dat ik trouw blijf aan de verbintenissen die ik vandaag heb aangegaan, en kies mij om uw slachtoffer te zijn. In 1918, op 2 juni, hernieuwde ze deze drie geloften en voegde er de vierde aan toe. Het was de gelofte voorgeschreven volgens de regels van de Paters Passionisten. Hierbij werd beloofd om volgens vermogen in de harten van de gelovigen de devotie tot Jezus bitter lijden te verspreiden. Het waren woorden van eer die voor juffrouw van den Putte een diepe betekenis nalieten, en daarom noteerde ze op een visitekaartje hoe ze zelf de belofte wou uitspreken. Ik, arme Martha, wijd mij toe en beloof door de gelofte en eenvoudige beloftes aan de Almachtige God, aan de Goede Moeder, altijd Maagd, aan het Hemelse Hof en aan u, mijn Vader, armoede, zuiverheid of eeuwige maagdelijkheid en gehoorzaamheid. Anderzijds beloof ik op dezelfde manier zorg te dragen om, volgens mijn krachten, de devotie van de passie van de Heer te verspreiden in de harten van de gelovigen, volgens de regels en de constituties van de congregatie der ongeschoeide geestelijke van het Heilig Kruis en passie van onze Heer Jezus Christus. Zo zei het. Vervolgens sprak ze de gelofte van volmaaktheid uit. Ik beloof mij toe te leggen op wat het volmaaktste is en dit op volmaakte wijze. Vierde gelofte. Behalve de drie traditionele kloostergeloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, leggen de passionisten ook nog een vierde gelofte af: de toewijding tot het bevorderen van een spiritualiteit die het lijden van Christus centraal stelt. Krachtens deze gelofte verplichten wij ons ertoe de herinnering aan het lijden van Christus in woorden en daden te bevorderen en zo de betekenis en de waarde ervan te verdiepen voor iedere mens en voor het leven van de wereld. Aldus artikel 6 van de constituties van de congregatie. Deze kloosterregels werden vastgelegd door Paulus van het Kruis. Francesco Paolo Danei, geboren in Ovada, Italië in 1694, er overleden in 1775. Hij was de stichter van de Congregatie der Passionisten. De zware martelingen en vredekruisiging van Christus troffen hem zo diep dat hij besloot om de lijdende mens te helpen. Paulus deed afstand van zijn bezittingen en besloot om zijn leven in dienst te stellen van Christus. Samen met enkele volgelingen stichtte hij in 1728 de Passionistenorde. Hij overleed in 1775 en werd in 1867 door Paus Pius IX heilig verklaard. Pater Albert Exelmans, die samen met zuster Suzanne zich eerder over de briefwisseling van moeder Martha had gebogen, vond tussen al de verslagen en brieven een document terug over de gelofte van volmaaktheid van de heilige Maria Margaretha, uitgebracht op 31 oktober 1686. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Martha deze gelofte grondig bestudeerd, want ook zij trachtte in alles de volmaaktheid te bereiken. Tegelijkertijd ontstond er een vrees om hieraan te verzaken. Nu Martha al deze geloften had uitgesproken, was er een sterke basis gelegd van haar geestelijk leven. Het verlangen om religieuze te worden nam alleen maar toe. Op 22 november 1920 sprak ze pater Valentinus opnieuw aan over deze begeerte. Het is deze trek naar de totale vernietiging van mezelf, naar die gelukzalige dood die gij zo sterk aanbeveelt, die me onlangs de toelating deed vragen kloosterlingen te worden. Ik doorzie dat het kloosterleven een dood betekent van ieder ogenblik, zou het geen antwoord zijn op de roep van de goede God me aan hem te geven om mezelf niet meer te zijn. Ik hem te bewijzen dat ik hem bemin met heel mijn hart. Menselijkerwijze gesproken weet ik dat veel beletselen zich keren tegen het verwezenlijken van dit besluit. En wat kan men wel aanvangen met een onnuttig wezen? Ik zou de gangen kunnen vegen, de soep bereiden en daarbij, ik zal braaf zijn. Wat gij ook beslist, ik ben tot alles bereid en ik houd rekening met al uw aanbevelingen. Ook ouders bedenken toekomstplannen voor hun kinderen. Martha had al deze geloften afgelegd zonder medeweten van haar ouders. Zij waren nog altijd van mening dat hun dochter een mooie toekomst tegemoet ging als trotse uitbaatster van een handelspand. De enige die op de hoogte bleek te zijn van haar verlangen naar een kloosterleven was pater Valentinus Elshocht. Toen Martha de leeftijd had bereikt van 28 jaar, hadden haar ouders stappen ondernomen om voor haar een winkelpand uit te zoeken. Zij zelf zag deze plannen helemaal niet zitten en omschreef de situatie in een brief, daterend van 16 mei 1919, gericht aan pater Valentinus. Men heeft nog niets beslist omtrent het soort handel. Mijn oom Guillaume raadt het witgoed aan. Nu wil men mij reukwerk laten verkopen, dan weer suikergoed, en wat nog allemaal. Voor mij, hier mag ik het wel zeggen, ik heb het voorgevoel dat al die plannen nooit zullen verwezenlijkt worden. Hierin zal ik, zoals in alles, de raad volgen die gij mij wel wilt geven. Juffrouw van den Putten was uitgegroeid tot een voorbeeldige jonge dame en dat liep niet onopgemerkt voorbij door het andere geslacht. Een jonge man had haar herhaaldelijk gadegeslagen op de tram en schreef haar uiteindelijk een briefje met het verzoek om elkaar te ontmoeten. Haar antwoord is eerder laconiek te noemen. Meneer, ik heb de eer u te laten weten dat ik zeer uitdrukkelijk weiger in te gaan op uw brief. Ik heb geen tijd te verliezen. Met de meeste hoogachting, Martha van den Putten. En Martha had inderdaad geen tijd te verliezen. Zij was vast besloten de passionistenroeping te volgen. Apostolaat. Wat betekent apostolaat? In de catechismus van de katholieke kerk staat de volgende betekenis. Iedere activiteit van het mystieke lichaam die zich ten doel stelt het rijk van Christus over heel de aarde te verspreiden. Het verlangen naar het apostolaat was zeer groot bij moeder Martha. Met veel gedrevenheid heeft zij zich steeds ingezet voor de redding der zielen. Martha van den Putten droeg Gods beeld in zich en streefde ernaar om zoveel mogelijk op hem te lijken, naar zijn wetten te handelen. Zij toonde aan iedereen haar zuiver hart, zodat men een glimp van God kon opvangen. Vandaar dat velen zich thuis voelden bij haar. Zij heeft zeer intens onze lieve Heer gesmeekt voor de bekering der zondaars. Daarbij heeft ze zichzelf opgeofferd om zijn lijden, toegebracht door de zonde van de mensen, te verzachten. Pater Valentinus was op de hoogte van haar geestdrift en heeft daar op dat vlak veel moed ingesproken. Zo schreef hij op 1 juni 1921. Herinner u dat in uw hoedanigheid van bruid van Jezus u volledig moet doordrongen zijn van dienstbaarheid voor Jezus, voor de zielen, voor al wat betrekking heeft tot de glorie van uw bruidegom. Bemin, maak dat alle hem liefhebben, hij die van ons heeft gehouden tot op het einde, tot aan zijn dood op het kruis. Moeder Martha verdedigde in alle mogelijke mate het christelijk geloof. Voortdurend werd ze getroffen door de zonde van de mens. Hiervan enkele voorbeelden. Helaas, hoeveel zielen leven er in de vergetelheid van God? Deze gedachte bedroeft me. Ik benijd de priesters die alles opofferen om te werken aan de redding der zielen. Ik zou God willen liefhebben en hem doen liefhebben. Ondanks al mijn bezigheden die ongetwijfeld afleidend zijn, ondanks de wandelingen, allerhande gesprekken, heb ik voor mijn ogen voortdurend de pijn gezien door de zonde van de mens bij onze Heer veroorzaakt. Ik was vandaag voortdurend geneigd tot ongeduld. Mijn bloed kookt in mijn aders vooral als ik woorden hoor die de religie aanvallen. Ik verdedig de waarheid met kracht en wat me verwondert, ik vind woorden en slaag erin me in deze omstandigheden correct uit te drukken. Ik hou van het ware, het mooie, de rechtschapenheid en God weet welke kwelling dat voor mij is, verplicht te zijn om te gaan met personen die een tegenovergesteld karakter hebben. Voor de priesters in het bijzonder. Zusters en andere geestelijken, het zijn allemaal mensen met een speciaal engagement en zij moeten getuigen van een bijzondere spiritualiteit. De liefde voor priesters en religieuzen was het middelpunt in het leven van moeder Martha. En aan haar zusters herhaalde ze telkens: bid, bid voor de priesters. Zij hield van de kerk en had alleen maar een grote eerbied voor elk van haar realisaties. In 1935 meldde ze haar geestelijke leider: Jezus dringt me steeds meer en meer belang te stellen in de priesters. U weet dat dit reeds zo geweest is gedurende mijn leven. Graag zou ik ze alle goed en heilig willen zien. Op 17 september 1927 schreef ze het volgende. Zeer eerwaarde pater provinciaal, Jezus heeft me zijn verlangen uitgedrukt dat ik voor de priesters een goed woordje zou doen. Bij de eerste gelegenheid zal ik u vragen wat er moet gedaan worden. Zou u me willen helpen antwoorden op het verlangen van de goddelijke meester en aandringen in het voordeel van zijn ministers? Reeds lang, u weet het, Vader, word ik ertoe gedwongen te bidden en me te offeren voor de noden van de Heilige Kerk en voor de priesters. Nu wil Jezus vooruitgang. Hij wil een effectieve tussenkomst. Ik denk aan de te gebruiken middelen om de goddelijke verlangens te kunnen bevredigen. Zou men geen verbond van elitezielen kunnen samenstellen die zich door verschillende spirituele middelen zouden wijden aan het bijstaan van de priester? In dit, zoals in alle omstandigheden, onderwerp ik mijn gedachten eenvoudig en nederig aan uw oordeel. Ik hoop niet te lang te moeten wachten op uw advies. De gedachte aan de redding der priesters liet haar nooit los. In 1931 begreep moeder Martha dat ze haar gave ook gekregen had om voor de heiliging der priesters te zorgen. Gisterenavond, dicht bij Jezus, dacht ik aan iets. Ik zou mij graag aan Jezus als slachtoffer willen offeren voor de priesters van de Heilige Kerk, zodat ze de genade die ze nodig hebben om zich te heiligen en de zielen te redden, behouden. Dat was de droom van vorige nacht. Is uw kind niet helemaal gek, vader? Misschien twijfelt u, maar mijn vader weet alles. Op 2 september 1932 had ze een gesprek met pater Basiel, haar geestelijke leider, waarin ze haar uitzonderlijke genade die ze van Jezus ontvangen had, onthulde. Wat was ze graag zelf priester geweest? Jezus heeft ons één gemaakt. Ik kan mij maar niet inbeelden dat ik nu een beetje priester ben, ik die altijd zozeer verlangd heb het te zijn. Eraan denken vernedert mij. Ik voel me zo onwaardig, zo onbeduidend, zo klein. En de priester is zo groot. Aan pater Basiel op 15 september 1933. Ik zei aan Jezus: Mijn Jezus, ik hou van u. Hij lachte terwijl hij zijn hand op mijn schouder zette. Hij vroeg me: Wat wilt u? En ik antwoordde: Uw zielen geven, priesters. Ik zei dit spontaan zonder nadenken. Ik geef u mijn liefde, antwoordde de kleine Jezus, en hij toonde me zijn hart. Volgens een brief aan pater Basiel uit Carnet, 6 juni 1935. U weet, mijn vader, dat Jezus me sinds lange tijd achtervolgt met het idee om iets te doen voor de priesters. Soms is de oproep zo sterk dat ik er werkelijk onder lijd, omdat ik niet weet wat te doen. Maar Jezus weet dat ik tot alles bereid ben. Op een avond, terwijl ik verstrooid was, leed ik door de gedachte dat Jezus onder de zijnen, en zeker onder zijn priesters, niet vond wat hij wenste te vinden. In mijn geest zag ik een aantal priesters die allen in een richting gingen en op een plaats aankwamen waar er een soort van vaandel was. Het grootste deel ging verder in hetzelfde spoor dat naar een afgrond leidde. De anderen werden als staande gehouden en werden naar Jezus geleid die ze verwachtten. Ik bevond me aan dat vaandel om de priesters te helpen de weg naar Jezus te volgen. Het was een oproep van Jezus dat moeder Martha zich zou opofferen voor het welzijn van de priesters. De zusters getuigden dat vele priesters in hun moeilijke momenten door haar werden opgevangen. Al liet haar gezondheid haar vaak in de steek, niets belette haar om zieke kerkleiders een bezoek te brengen en te verzorgen. Het gebeurde wel eens dat ze op die manier in het vaarwater van zusters uit een andere orde terechtkwamen. Maar ze hield rekening met de situatie en liet dan de verzorging van de zieke of stervende priester zoveel mogelijk over aan de andere zusters. Hoe moeder Martha een zwaar zieke priester haar hulp aanbood, staat beschreven in de volgende brief aan pater Basiel op 18 januari 1935. Moeder Martha werd opgeroepen om naar de pastoor van de Onze Lieve Vrouwenkerk, eerwaarde heer Van Leeuw, te gaan, die zwaar ziek te bed lag. De priester noemde haar constant moederke. Zij had er alles voor over om deze zieke man bij te staan. Ach, vader, wat zou ik ervan houden om alle priesters te assisteren? Ik hou zoveel van hen alleen. Als u moest weten wat me allemaal voor de geest komt aan het ziekbed van deze priester. Moeder Martha bezocht deze oude priester alle dagen en alleen zij wist hem op een comfortabele manier in bed te leggen. Ziet u, vader, ik heb geen verpleegstersdiploma en toch kan ik een kleine dienst bewijzen. Op 23 januari 1935 schreef zeer eerwaarde moeder aan pater Basiel: Mijn vader, iets voor u alleen. Op het uur dat ik aan Jezus vroeg dat hij voor zeer eerwaarde heer pastoor van onze lieve vrouw zou doen wat u wenste, daalde de koorts van 39,8 tot 36. Vrijdagavond had de dokter nog weinig hoop. Nu voorziet hij geen enkele complicatie en alles zal goed gaan. De dokter zei dat hij verbaasd was. In 1932 bedankte een priester moeder Martha voor haar steun en aanmoedigingen. De godsvrucht die uit uw brieven straalt, uw vurige liefde voor Jezus, versterken mij in mijn materiële bezigheden en sporen mij aan mij met meer ijver toe te leggen op het inwendige leven, op de vereniging met God. Sta ik voor het altaar, dan komt de herinnering aan u mij dikwijls in de geest, en dan vraag ik aan Jezus dat hij omwille van de gemeenschap met de Heilige mij een deel van uw liefde tot hem zou geven, uw wens om voor Jezus te mogen lijden, hij wiens lijden het gewone onderwerp van mijn gebeden is. Dit resultaat wijd ik aan uw heilige gebeden. Moeder Martha hield van de kerk en had alleen maar een grote eerbied voor elk van haar realisaties. Dat gold ook voor het priesterambt dat zeer ernstig moest genomen worden. Als een echte missionaris sprak ze de religieuzen toe en toonde hun hoe belangrijk hun werk wel was. Het trouw zijn aan de kerk van God, daaraan mocht men niet tornen. In 1962 zei ze tot haar medezusters: beste kinderen, het leven van een religieuze is een getuigenis en een teken, en alle ontrouw van onze kant ontsiert, verkleurt op wat een mooi geheel zou moeten vormen, de toewijding van gans een leven voor God. Laten we altijd rekenschap geven van de verantwoordelijkheid die we dragen. Wanneer we ontmoedigd zijn, laten we ons daar dan aan herinneren. Vragen we aan de Heilige Maagd, zij die de uitverkoren religieuze was, dat ons leven een getuigenis mag zijn en een teken voor Christus in het aanschijn van zijn Vader. Moeder Martha, met haar wilde ik spreken, en het is mij vergund geweest. En of ik tevreden was, o ja, oprecht ja. De uitmuntende goedheid en eenvoud van moeder Martha had mij dadelijk gewonnen en overwonnen. Ik wil u niet zeggen wat goeds ik van moeder Martha denk of verwacht, maar met zulke persoon meewerken, wie zou dit niet willen doen? Het lijkt mij een gunst dit te mogen doen. Door de professie had elke religieuze trouw beloofd aan God. Door ontrouw kwetste men de glorie van God. Dachten haar zusters en andere geestelijken daar wel aan? Allerlei waarschuwingen en raadgevingen volgden elkaar op. Zo ook aan haar zusters: wij hebben de armoede en de gehoorzaamheid en de reinheid beloofd. Het is een punt van eer. We hebben geen vertrouwen wanneer we weten dat een mens zijn belofte niet nahoudt. We moeten eervolle vrouwen zijn en er niet te gemakkelijk de spons over halen. Een kleine slordigheid, zo klein als ze ook is een smet op wat de Heilige Geest in ons wil realiseren. Wij zien het niet, maar door die kleine ontrouw kan een verre persoon lijden en wij kwetsen de eer van God. Een ziel in de vergetelheid van God, de bekering van haar vader. Onder invloed van vrienden en kennissen had vader Van den Putte zich gedistanceerd van het katholieke geloof. Moeder Martha leed erg onder deze situatie en bleef Jezus smeken om zijn bekering. Waarom kon de ziel van haar vader niet gered worden? Waarom liet hij niet toe dat de geest in hem kon losbreken en zijn werk doen? Die gedachte liet haar niet los en kost wat kost wou ze haar vader weer naar het pad van God leiden. Er is zelfs sprake van verstervingen tot mogelijke kastijding. Op 12 december 1930 schreef ze in een brief aan pater Basiel: ik zal morgen de ketting dragen. Moest ik het u kunnen vragen, dan ben ik zeker dat u het me zou toestaan. Welke ketting zou Jezus nodig hebben om zijn werk in de ziel van mijn papa te doen, heb ik mij afgevraagd. Het is precies omwille van deze gedachte dat ik morgen dit instrument wil dragen als versterving. 3 jaar later, op 29 november 1933, schreef moeder Martha opnieuw over haar vader aan pater Basiel. Deze keer waren het woorden van vreugde. Mijn vader, onze papa, is veranderd. De genade is bezig met het transformeren van deze ziel. Ik herken hem niet meer. Wanneer ik alleen ben met papa, toont hij zich werkelijk zoals hij is. Dank u, Jezus. Me aankijkend heeft hij geweend, in mijn armen geweend zonder iets te kunnen zeggen. Daarna, hij praatte met mij over zijn biecht, over het bezoek van Jezus. Hij heeft met hem gepraat over mij. Voor het drinken van zijn koffie sloeg papa met veel respect een kruisteken, vouwde zijn handen. Bidden we, Vader, dat Jezus meer en meer bezit neemt van deze ziel. Dat moeder Martha steeds bleef volharden in haar opzet, blijkt uit een ontmoeting met pater Basiel. Hij noteerde dit gesprek. De tekst dateert van 17 juli 1931. U wint er geen doekjes om met Jezus. Gij dreigt van hem te scheiden. Wat zegt hij dan? Hij zegt niets meer, maar neemt dit serieus op en gewoonlijk luistert hij. Er is slechts een zaak waarvoor hij nog niet naar mij geluisterd heeft. De bekering van mijn vader. Maar hij zal wel eens moeten toegeven. En of Jezus had toegegeven, toen haar vader stervende was, vroeg hij naar de laatste sacramenten. Het was voor moeder Martha een grote troost. De pijn die ze in stilte had gedragen en waarvoor ze dag en nacht had gebeden, ebte weg. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek Moeder Martha van de Putte, geschreven door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met deel 3, uiteenzetting, bij het onderwerp de stichting. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.